Heel hartelijk welkom weer deze avond, de derde alweer in de cyclus van zeven. Zo broeder Willem ook heel hartelijk welkom. En ik wil beginnen met gebed en zegen vragen van de Heer over deze avond. Vader in de hemel en Heer Jezus, dank u wel dat we hier weer mogen zijn en rondom uw woord. En we zijn wel niet van de wereld, maar wel in de wereld. En we mogen daar getuigen van u zijn. En ja, we hebben met strijd te maken. En strijd met ons oude ik, ons vlees, waar we het de vorige keer over gehad hebben. En vanavond is het onderwerp strijd met de wereld, alles om ons heen. En we vragen uw zegen over deze avond. Wil met onze broeder Willem zijn, geef hem woorden van u en ons een geopend hart en een geopend verstand. En we danken u, Vader, dat u ons helpt in die strijd en dat we meer dan overwinnaars zijn, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En ja, het hoofdonderwerp is dan ook de geestelijke strijd van de christenen. Vandaag gaat het over de strijd tegen de wereld waar we allemaal in leven. En we danken u dat we hier mogen zijn en geeft u uw zegen. Uit genade, amen. Er worden weer opnamen gemaakt van het ook van deze avond en die kunt u vinden op de website vergadering.nu. Het is ook zo dat er in de pauze, direct aan het begin van de pauze, weer een collecte zal zijn. De opbrengst van de collecte is voor het werk van onze broeder Willem. En we zingen nu eerst met elkaar twee liederen. De eerste lied, Wie is God behalve onze Heer? En dan het lied, Leid mij Heer, o machtig Heiland. En onze broeder Willem zal weer als voorzanger fungeren.
Wij gaan lezen uit de geschriften van Johannes. En wel allereerst uit Johannes 16 en 17. Het laatste vers van Johannes 16. Ik lees uit de Telos-vertaling. En voor de fijnproevers heb ik nog weer een paar exemplaren meegenomen. Want dit is nog altijd de beste vertaling van het Nieuwe Testament die we hebben. Johannes 16, vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan uit hoofdstuk 17, de woorden die we net in ons gebed ook al hebben uitgesproken. Ik begin in vers 9, ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven. Want zij zijn de uwen en al het mijne is het uwe en het uwe het mijne en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld. En dan even verder in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. De wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. En dan nog uit de eerste brief van Johannes. 1 Johannes 2. Hier is het midden van het 14e vers waar ik begin. 1 Johannes 2, vers 14b. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover lezen we uit het woord van God. Ik moet u zeggen dat het best makkelijk is om te vertellen wat het zondige vlees is en dat het best lastig is om te zeggen wat de wereld is. Laat ik meteen met een voorbeeld beginnen van een mooie reformatorische school in dit land waar onlangs een conflict uitbrak dat ook de landelijke pers haalde. Want een van de docenten had een toneelvoorstelling georganiseerd en dat op zijn Facebook gezet. En de school waar hij werkte schrok daar zo vreselijk van dat ze hem hebben ontslagen. En dat is ook toegelicht door allerlei predikanten waarom dat zo verschrikkelijk was wat hij had gedaan. Want een toneelvoorstelling, dat was werelds. En daarmee zitten we meteen in de problematiek. Het valt niet mee, ook voor hen niet, die zo redeneren om te zeggen waarom dat dan werelds is. Maar in elk geval, werelds betekent een hele lijst van dingen die je moet proberen te vermijden. Je moet niet naar de bioscoop gaan, je moet niet naar de schouwburg gaan, dat vind je dat toneel. Je moet niet naar een heleboel andere plaatsen toe gaan, want die plaatsen zijn werelds. Als je die plaatsen vermijdt, dan zit je eigenlijk vrij goed. Is dat wat wereld is? Dat kan. Er gebeuren in de Schouwburg en op het Witte Doek zeer wereldse dingen. En daarmee zitten we nou in het probleem, want wat is dan dat wereldse? We hebben het de vorige maal gehad over de strijd tegen het vlees, zeg maar de strijd tegen de zonde. De volgende maal gaan we het hebben over de strijd tegen de Satan. En dit zit er eigenlijk een beetje tussenin. Het is een soort overlappend onderwerp. Ik las dus bij iemand die schreef, we hoeven niets in de wereld te vrezen, behalve zonde en Satan. Alles wat zondig is, alles wat satanisch is, dat maakt de wereld tot wereld in deze negatieve betekenis. Zelfs in de geschriften van Johannes heeft dat woord niet altijd die negatieve betekenis. Als je denkt aan het bekende vers Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. En je vergelijkt dat met 1 Johannes 2, heb de wereld niet lief, dan denk je, jongen, God zegt tegen ons iets wat hij zelf wel doet, de wereld lief hebben. Totdat het tot je doordringt dat wereld in die beide versen op een heel verschillende manier wordt gebruikt. In Johannes 3 vers 16 is het de wereld in de zin van de mensheid. Een neutrale betekenis. Hij is in de wereld gekomen, zo begint ook al Johannes 1. En de wereld heeft hem niet gekend. Daar is de wereld aan de ene kant. De menselijke wereld in heel algemeen neutrale zin. Hij is onder de mensen gekomen. En tegelijkertijd in het volgende regeltje klinkt het negatieve al door. Die wereld heeft hem niet aanvaard. Die heeft niet in hem willen geloven op een aantal uitzonderingen na. En het spanningsveld dat blijft een beetje. Het is niet zo heel anders dan wat we vorige keer hadden bij het woord vlees. Vlees kan gewoon betekenen het lichaam. Christus is in het vlees gekomen, dat wil zeggen hij is in deze wereld gekomen met een menselijk lichaam, menselijk vlees en bloed. Dat is een neutrale betekenis, er is niks verkeerds aan. Terwijl exact hetzelfde woord vlees ook gebruikt kan worden voor onze zondige natuur. En dan gaat het over heel wat anders. In het eerste vers dat we lazen, Johannes 16, daar zie je de wereld in een heel negatieve betekenis. En zo spreken we daar natuurlijk vanavond over, want het gaat over de strijd tegen de wereld. De Heer Jezus zegt daar, in de wereld lijden jullie verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Hij spreekt in de verleden tijd, maar in feite stelt hij zich natuurlijk achter het kruis. Zijn kruiswerk moest nog plaatsvinden waar hij die feitelijke overwinning zou behalen. Daar zitten die beide elementen in die ik straks al noemde. Hij heeft de zonde als macht gebroken en hij heeft de Satan als macht gebroken. En die twee komen samen in die ene uitdrukking, ik heb de wereld overwonnen. Alles wat in de wereld gevaarlijk voor ons is, dat heeft hij verbroken. Hij heeft de wereld overwonnen. Daar heb je wereld in een heel negatieve betekenis. Maar in hoofdstuk 17 gaat die spanning nog door in die uitdrukking die we allemaal zo goed kennen. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, in de wereld betekent wij bewegen ons in de maatschappij net als ieder ander. Men heeft wel geprobeerd dat te vermijden door in een klooster te gaan zitten. Maar ja, die wereld zit ook in ons eigen hart. Dus dat helpt ook al niet veel. Maar voor de rest nemen wij deel aan de samenleving. Dus een eerste grote fout is al dat je wereld en samenleving of wereld en maatschappij met elkaar verbindt. Ja, dan is er inderdaad nergens een plek waar we het zoeken moeten. We nemen deel aan het straatverkeer, we nemen deel aan het bankverkeer. Wij kopen en verkopen zoals iedereen dat doet. Wij nemen deel aan het maatschappelijk leven en dat gaat heel erg ver. Daarin verschillen wij niet zoveel. Dat kan ook niet anders. Want wij zijn schepselen van deze aarde. We leven in het midden van een volk. We moeten samenleven met andere mensen. En dat doen we in een georganiseerde samenleving. En daar is op zichzelf nog niet zoveel mis mee. In die zin is de Heer Jezus in de wereld gekomen. Maar zodanig dat hij nooit door die wereld werd bezoedeld. Hij was, met sorry voor de vergelijking, als een waterspin die het heel lang onder water kan uithouden, terwijl dat diertje toch longen heeft en geen kieuwen. En dat doet de waterspin door zich te omgeven met een luchtblaas. Dus hij is diep onder water en tegelijkertijd is hij niet onder het water. Hij wordt niet nat. Hij zit in die luchtbubbel. Hij heeft als het ware een stukje van boven meegenomen om zich heen en daarin beweegt hij zich. Hij is in het water, maar hij is niet van het water. Hij wordt door het water zelfs niet aangeraakt. Hij wordt er niet door bezoedeld. En zo, zegt de Heer Jezus, zijn ook zijn volgelingen in de wereld, maar ze maken geen deel van haar uit. Wel deel maken ze uit van de samenleving, de maatschappij. We gaan naar school, ik heb nog een paar belangrijke dingen nog helemaal niet genoemd. We gaan naar scholen, we hebben banen, betrekkingen in die samenleving. We nemen in alle opzichten daar een deel. En tegelijkertijd zijn wij niet, als het goed is, bezoedeld, maar daar begint nou juist precies de strijd, zijn we niet bezoedeld door haar mentaliteit. Om nou niet helemaal bij Johannes te blijven staan, citeer ik een bekend woord van Paulus uit Romeinen 12. Maar hij zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. En daarmee bedoelt hij, neem niet de geesteshouding van deze wereld over. Dat betekent, je moet niet leren denken zoals deze wereld. Je moet niet leren voelen, leren redeneren, leren handelen zoals mensen van deze wereld dat doen. Want hun denken, voelen, willen, handelen wordt beheerst door die twee machtige factoren die ik al noemde, zonde en Satan. Hier zie je dat wereld vooral een mentaliteit is. En daarom is het zo onverstandig en zo onjuist om bepaalde plekken werelds te noemen. En als je die nou maar vermijdt, dan zit je goed. Wij zijn niet werelds, want wij gaan niet naar de schouwburg, naar de bioscoop, naar het casino, naar het bordeel, dat al helemaal niet. En een heleboel andere slechte plekken waar je niet hoort te komen. Nee, werelds is vooral een mentaliteit. Er is geen enkele reden waarom je niet naar de schouwburg zou kunnen gaan, als daar maar stukken werden vertoond die niet het wereldse, dat is het zondige en het satanische, verheerlijken en aanwakkeren. Er is niks mis met het fenomeen film als zodanig, maar wel met het kijken naar films, en dat kan natuurlijk tegenwoordig thuis ook, films die het zondige en het satanische onder mensen aanwakkeren. Met andere woorden, het wereldse heeft vooral te maken met een innerlijke geesteshouding, een innerlijke mentaliteit. Je kunt je heel netjes gedragen door al die boze plekken te vermijden die ik straks opstonden, en toch werelds denken. Denken zoals de mensen van deze wereld, waarbij het altijd primair gaat om het eigen belang en nog een aantal factoren die ik direct keurig voor u zal opsommen. Dat wil zeggen, Johannes doet dat voor ons. En daarmee geeft hij precies weer wat die wereldse mentaliteit is. We zijn in de samenleving en principieel is er niks mis tegen welk terrein dan ook van die samenleving. Alleen wat je daar moet vermijden, maar dat moet je overal in je leven vermijden, is het zondige en het satanische. En je moet je ook niet blootstellen aan dat wat het zondige en het satanische in jezelf alleen maar aanwakkert. In de wereld zijn, waarbij in principe nauwelijks een terrein bij voorbaat buitengesloten is, en tegelijkertijd niet de mentaliteit van deze wereld hebben. Dat is strijd. En daarom hebben zoveel mensen, ik herhaal, in het verleden zo vaak geprobeerd die strijd te vermijden door de wereld te ontvluchten. Door op een eilandje te gaan zitten, letterlijk of figuurlijk, in een klooster of wat dan ook. Waarbij men vergat dat je die wereldse mentaliteit in je eigen hart hebt kunnen zitten. En die neem je mee ook naar dat klooster toe. Zodat het in zo'n klooster precies net zo werelds kan toegaan. Dat hoeft gelukkig niet. Als daarbuiten. Als je denkt dat je veilig bent door niet naar al die plekken te gaan waar ik straks het over had. En bijvoorbeeld je te beperken tot de kerk, de gemeente waartoe je behoort. Dan zie je over het hoofd dat het daar net zo werelds kan toegaan als waar dan ook in de samenleving. Het kan in een oudsteraad of in een kerkenraadsvergadering net zo werelds toegaan als overal. Dat komt doordat de wereld, ik herhaal het en ik kan het niet genoeg herhalen, niet bepaalde plekken is die je moet zien te vermijden, maar het wereldse is een mentaliteit. En die mentaliteit kan zich ook openbaren in oudste raadsvergaderingen, kerkenraadsvergaderingen, of hoe je het ook wil noemen. Het zit van binnen. En daar is de strijd. De heer Jezus was, sorry weer voor de vergelijking, als die waterspin. Hij werd nooit nat. De spin leefde in een atmosfeer van boven. Die luchtbubbel. Als die lucht op was, dan gaat de spin naar boven, dan ververst hij die weer en dan gaat hij weer naar beneden. Dan kan hij het weer heel lang volhouden. De heer Jezus werd niet geraakt door de dingen van de wereld. Hij werd niet geraakt door het zondige en door het satanisch. Hij was er door omgeven. Hij werd ermee geconfronteerd. Hij vermeed het niet. Hij at met tollenaars en zondaars. Maar het beroerde hem niet. Er is geen plaats waar de waterspin niet zou mogen komen. Want hij wordt toch niet nat. De plek waar hij komt is niet belangrijk. Zolang hij maar de lucht van boven kan ademen. Maar nu bidt de Heer Jezus voor ons. Wij zijn ook in deze wereld. Net als hij. Maar met een groot verschil. In ons is er wel een aanknopingspunt voor het zondige en voor het satanische. En dat heeft te maken met wat we de vorige keer hebben overdacht. Dat zondige vlees. Er is dus voor ons een aanknopingspunt waar dat werelds bij kan aansluiten. En daar ligt ons grote gevaar. En daarom doet de Heer Jezus voorbeden voor ons. En daarom vraagt hij de Vader dat we daarvoor bewaard blijven. En let wel, bewaard blijven voor het wereldse betekent ten diepste precies hetzelfde als bewaard blijven voor jezelf. Want het aanknopingspunt voor het wereldse zit in ons. Je moet nooit de wereld de schuld geven. De Heer Jezus was ook in dezezelfde wereld. Maar de wereld had in hem geen aanknopingspunt. Hij zegt van de Satan heeft in mij niets. Dat wil zeggen, hij vindt in mij geen enkel aanknopingspunt waarmee hij zou kunnen aansluiten. Hij noemt de Satan 3 maal in het Johannesevangelie de overste van deze wereld. De grote baas in deze wereld. En nog nooit is de mensheid zozeer dagelijks met de wereldpolitiek geconfronteerd als in onze tijd. Er komt ontzettend veel informatie op je af en dat is dodelijk vermoeiend, maar tegelijkertijd helpt het je om te zien hoe het satanische overal werkzaam is op alle terreinen. En om daar nou een beetje grip op te krijgen, heeft Johannes ons geholpen, geïnspireerd door de Heilige Geest en wel in 1 Johannes 2. Als wij nou zouden zeggen, help ons nou eens Johannes om precies te vertellen, wat moeten we nou in die wereld vermijden? Waar moeten we op letten? Want dan zegt hij, je moet die wereld niet lief hebben. Want er is wel een aanknopingspunt in die wereld. En dat ligt bij jouw eigen zondige vlees. Maar dat moet je niet gaan koesteren. Dan ga je liefde ontwikkelen. Dan wordt er juist naartoe getrokken. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Je kunt niet 2 lief hebben die pal tegenover elkaar staan. En het satanische en dat wat van de Vader is. En nou komt het in vers 16. Want al wat in de wereld is, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Dat wil zeggen, dat is eigen aan de wereld. En die wereld gaat voorbij en naar begeerte. En nou komen die 3 dingen. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Nou, ik kan me voorstellen dat u zegt, wat schieten we daar nou mee op? Is dit het nu? Is dat de samenvatting van alles wat er in deze wereld is? En mijn antwoord is, ja, dat staat er, dus dat zal wel zo zijn. Maar als je even nadenkt, dan ga je dat ook wel begrijpen. Ik herinner mij ooit gelezen te hebben bij Billy Graham, vele jaren geleden, dat hij wees op 3 gevaren in zijn leven, en dat is voor elke dienstknecht waar. Later las ik het ook bij anderen, heeft het zelf ongetwijfeld niet bedacht. Maar het grote gevaar voor elke dienstknecht, dat is geldzucht, vrouwen en hoogmoed. Hoogmoed kun je ook lezen, machtswellust. Dus de verlokking van het geld, de verlokking van seksuele begeerten en alles wat ermee samenhangt. En ten derde, de hoogmoed, de machtswellust. Zo zou ik eigenlijk liever nog zeggen, die 3. En als je kijkt wat er in de wereld gaande is, hoe ongelooflijk veel criminaliteit bedreven wordt, met als verreweg belangrijkste doel zelfverrijking. En als je ziet hoe ongelooflijk sterk seksueel kwaad deze wereld beheerst tot wereldleiders aan toe. En ten derde hoe de wereld beheerst wordt door machtswellust, dan begin je al een beetje te begrijpen inderdaad waar Johannes naartoe wil. Het zijn de drie grote, grote verlokkende krachten. Als u straks zegt, ik weet nog een vierde, ik houd me aanbevolen, maar het zal u niet meevallen. Deze drie, geld, seks, macht. Nu neem ik u mee naar de allereerste geschiedenis in de Bijbel waar deze dingen een rol speelden. En dat is de geschiedenis van de zondeval. Want het is heel frappant dat je daar deze drie elementen al terugvindt. De zondeval bestond hierin, zou je kunnen zeggen, dat de mens toegaf aan deze drie krachten die samen de wereld vormden. Dus je zou kunnen zeggen, de wereld bestond nog helemaal niet in deze Bijbelse zin, hè, van die negatieve macht. Zeker, maar doordat die drie dingen in het leven van Adam en Eva begonnen op te treden, werd daarmee ook geboren dat wat de Heer Jezus later de wereld noemt. Waaraan je niet gelijkvormig moet worden. Dat betekent, niet gelijkvormig worden aan deze wereld, betekent, laat je niet meeslepen door de begeerte des vleesens, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. U weet hoe de Satan naar Eva toe kwam. Hij begon bij haar, want zij had niet rechtstreeks van God de woorden gehoord die Adam wel gehoord had. Het was bij haar makkelijker een aanknopingspunt te vinden voor de leugens die hij haar probeerde wijs te maken. Is het ook dat God gezegd heeft? Nee, zo had God dat niet gezegd. De vrouw geeft dat enigszins weer, maar ook weer niet helemaal correct. Je ziet al, ze is op glad ijs. En dan zegt de Satan tegen haar, je zult helemaal niet de dood sterven als je hier van die boom eet. Integendeel, je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Ik begin maar meteen bij dat derde punt, de hoogmoed van het leven. Er is ontzettend veel streven in deze wereld dat je kunt samenvatten onder deze noemer. Als God willen zijn. God naar de kroon willen steken. Een macht willen uitoefenen zoals God zelf die bezit. Eigenlijk is dat de val van Satan ook. We weten daar wel niet zoveel over vanuit de Bijbel, maar we krijgen toch de indruk dat dat ook in eerste plaats om de hoogmoed ging. We lezen bij de instelling van de oudsten in 1 Timotheüs 3 dat je geen pas bekeerde moet nemen. Die heeft nog te weinig geestelijke ervaring. En als die weinig geestelijke ervaring heeft, dan zou die heel makkelijk in de valstrik van de duivel kunnen vallen. De hoogmoed. Hij zou zich te gauw iets kunnen gaan verbeelden. Dat is maar een van de heel weinige suggesties, en het is nog niet eens zeker hoe je die tekst moet vertalen, over wat die val van Satan inhield. Maar als we in Jesaja 14 en Ezekiel 28 daarvoor één wijzing hebben, dan is ook de Satan gevallen door hoogmoed. Dat wil zeggen door het verlangen aan God gelijk te zijn, op Gods niveau te komen. Het schepsel dat gelijk wil zijn aan de schepper. Je zult als God zijn. En de Satan zegt eigenlijk tegen Adam en Eva, God misgunt je dat. Hij wil niet dat jullie aan hem gelijk zijn. Daarom heeft hij deze boom aan jullie onthouden. Want hij weet, als jullie van die boom zouden eten, dan zouden jullie dat bereiken. Wat hij niet wil dat jullie zouden bereiken. Daarmee zegt hij eigenlijk ook, God is jaloers. God houdt niet echt van jullie. Hij onthoudt jullie iets wat zo geweldig zou zijn, waardoor je God aan God gelijk zou kunnen zijn. En dat wil God niet. Dat is de eerste leugen. En dan kijkt Eva en dan ziet ze dat de boom goed is om van te eten. Daar zie je de begeerte van het vlees. Ze heeft honger. Ja, ze heeft geen honger, want ze heeft alles wat ze heeft, nodig heeft. Honger kende ze eigenlijk helemaal niet. Maar je hebt, zoals onze ouders wel zeggen, jij hebt de oorlog nooit meegemaakt, dus jij weet helemaal niet wat honger is. Jij hebt trek. En trek kan ontstaan door iets wat aanlokkelijk is om van te eten. De begeerte des vleeses en de begeerte der ogen. Aan de ene kant de boom was goed om van te eten, en aan de andere kant hij was mooi, hij was aantrekkelijk De vrucht was aantrekkelijk. Fruittelers weten dat precies de ene soort vrucht, het ene ras appels is aantrekkelijker in de verkoop dan het andere ras. Het ziet er mooier uit. Nou, wat het eten betreft, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Alle bezit, alle hang naar bezit begint bij het allerelementairste. En dat is dat de mens voedsel nodig heeft. Als die wens vervuld is, dan wil hij meer. Hij wil altijd meer. Er is nooit een gebrek aan. De meest begeerige mensen zijn de mensen in de samenleving die al het meeste geld hebben. Die worden het sterkst gedreven door het verlangen naar nog veel meer, nog veel meer. Maar het eerste is voedsel. De begeerte van het vlees is in de eerste plaats bezit, waardoor je verzadigd kunt worden in je maag. Maar vervolgens heb je verzadiging nodig op talloze andere terreinen. In de Spreuken vind je het al over gesproken. Salomo daar zegt, meer, meer. Daar zijn er die altijd maar zeggen, meer, meer. Meer, meer. Die nooit genoeg hebben. Die nooit tevreden zijn. Dat is de hang naar, wat ik gezegd heb, wat zich uit in het bijzonder in de geldzucht. Paulus zegt niet voor niks, ook weer naar Timotheus toe. De geldzucht is, ja, dat kun je vertalen, een wortel of de wortel. Ik zal u dat niet vanuit het Grieks uitleggen waarom dat dubbelzinnig is. Maar sommigen vertalen inderdaad, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Laten we in ieder geval zeggen, het is een van de drie wortels van het kwaad. De begeerte des vleeses. Naast die andere twee, begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. De begeerte des vleeses. Dat wat tot verzadiging strekt, maar de echte gulzigaard is nooit verzadigd. Zowel wat eten betreft als andere dingen betreft. Dat is het eerste, het hang naar bezit, naar rijkdom. Het tweede wat de vrouw ziet, is dat de vrucht mooi is. Hij is aantrekkelijk. Wij zijn mensen die ongelooflijk beheerst worden door het gezichtsvermogen. Dat heb je bij andere schepselen veel minder. Je hebt inderdaad rare hondjes die beginnen te blaffen als ze een hond op de televisie zien. Maar heel veel honden hebben dat helemaal niet, want die weten meteen, er is niks aan de hand, want ik ruik niks. Als er een andere hond zou zijn, dan zou die dat in de eerste plaats weten, niet door zijn ogen, maar door zijn reukzintuig. En dat is heel sterk zo. De leeuw is zo gevaarlijk voor ons als we hem tegenkomen op een eenzaam bospad. Niet alleen maar omdat hij veel sterker is dan wij, maar ook omdat hij melk ruikt dat wij doodsbang zijn. Hij ruikt in ons potentiële slachtoffer. En dat maakt het nog veel gevaarlijker. Maar mensen worden beheerst door hun ogen. Daarom spreekt Johannes 1 Johannes 2 over de begeerte van de ogen. De vrouw kijkt naar deze vrucht. En het aantrekkelijke daarvan straalt er vanaf. In de seksualiteit is dat ook zo. We worden in de eerste plaats aangetrokken. Niet door geslachtsorganen, maar door het gezicht, door de ogen. We noemen het gezicht ook gezicht. Dat komt van zien. Alsof de ogen het allerbelangrijkste zijn van het gezicht. En dat zijn ze ook. Ze zijn de spiegel van het lichaam. We worden in de eerste plaats aangetrokken door wat voor ogen is. Schoonheid. Dat is die tweede grote macht in deze werkelijkheid. Dat wat voor ogen is en wat vooral ook de zinnen van een mens prikkelt. Dan heb je in de meest elementaire vorm, een heleboel van die aspecten die ik net noemde, zijn allemaal nog helemaal niet aanwezig bij de zondeval, maar in de meest elementaire vorm zijn al die drie dingen daar aanwezig. Begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en de hoogmoed van het leven. Nou, u weet allemaal, er is een geweldige parallel tussen de eerste Adam en de laatste Adam. De eerste Adam werd verzocht onder de meest ideale omstandigheden. Letterlijk paradijselijke omstandigheden. Hij had helemaal geen honger. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. En toch weet de duivel het voor elkaar te krijgen om deze drie dingen aan hem voor te stellen. De begeerte des vlees, de begeerte der ogen en het hopen van het leven en de mens trapt erin. De heer Jezus werd ook op de proef gesteld door de Satan. Hij is nog maar net door Johannes te gedoopt of de geest leidt hem in de woestijn. Dat is het tegenovergestelde van een paradijs. En na 40 dagen had hij honger, kun je het begrijpen. Hij heeft honger en dan komt de duivel naar hem toe. En hij komt met exact dezezelfde drie grote krachten en machten. Het eerste is weer de honger, het bezit, de verzadiging. Als jij zoon van God bent, zeg dat deze stenen dat ze brood worden. Je hebt de macht om het te doen. En inderdaad, het lijkt misschien voor ons alsof dat geen verzoeking is. Want wij zouden niet in staat zijn om letterlijk stenen in brood te veranderen. Maar in veel andere opzichten zijn mensen daar ontzettend gehaaid in. Om wat ze ook maar tegenkomen te veranderen in iets dat hun hang, hun begeerte naar bezit kan bevredigen. En de Heer Jezus antwoordt daarop. De mens zal niet leven van brood alleen. De mens leeft uit God. Dat is het tegenovergestelde. Dat is ook zijn wapen. Als we het hebben over de strijd tegen de wereld, dan is het wapen dat de Heer Jezus gebruikt, de schrift, dat is heel merkwaardig. Driemaal citeert hij. De schrift. Dat is zijn enige antwoord. En driemaal citeert hij bovendien in hetzelfde Bijbelboek, het Bijbelboek Deuteronomium. Waar het gaat over Israël, dat de terugblik op de lange woestijnreis, de bezinning op hoe hebben we ons nou eigenlijk gedragen in die woestijnreis. Wat waren de verzoekingen die in die woestijn op ons afkwamen. Hier is de Heer Jezus in de woestijn. En hij wordt verzocht. En het eerste zegt hij wil leven uit God. Leven in afhankelijkheid van hem. Wie zijn verzadiging vindt, zoals dat staat in de psalm, ik zal mij, als ik 's morgens wakker word, nog verzadigen aan uw beeld, heeft in principe de hang naar verzadiging met het aardse afgezworen. Maar dat blijft een voortdurende strijd. Je wint die strijd dus ook niet om tegen die begeerte te vechten. Dat hebben we de vorige keer al gezien. Dat is net als vechten met de kolenboer, je wordt er alleen maar zwarter van. En je levert er niks meer op, je krijgt geen overwinning. Nee, de Jezus leefde uit God, leefde uit de Vader. Dat was zijn krachtbron. Het was zijn vreugde om de wil van zijn Vader te volbrengen. En dus hadden deze dingen op hem geen aantrekkingskracht. Hij zou er niet over piekeren iets te doen in de onafhankelijkheid van de Vader. Iets wat de Vader hem niet opgedragen had. En dan, ik volg de volgorde van Lucas 4. Matthäus 4 is de volgorde iets anders. In Lucas 4 neemt de Satan de Heer Jezus mee naar een hoge berg. En hij laat hem alle koninkrijken van de wereld zien. En dan staat er ook bij, en al hun heerlijkheid. Dus hij laat niet alleen die koninkrijken zien, hij laat ze ook zien in al hun pracht. Hij laat niet alleen Nederland zien, maar tegelijkertijd ook het mooiste van Nederland. Niet alleen Amerika, maar ook het mooiste van Amerika. Nou ja, ik weet niet of het zo ver gegaan is, maar in elk geval, heerlijkheid. Dat is de begeerte van de ogen. Oh, kijk eens hoe mooi. En dat kan allemaal voor jou zijn. Je ziet het al bij het kleine kind, dat een cadeautje aangeboden krijgt, dat zo prachtig is. Het steekt begeerig de handjes uit. De duivel zegt, dat kan ik je allemaal geven. Het is aan mij toevertrouwd. Had hij nog gelijk aan ook. Door de zondeval had God het in zijn handen gelaten. Hij was de overste van de wereld, zegt de Heer Jezus zelf. En de duivel zegt erbij, ik geef het aan wie ik wil. Ook dat is waar, de grote machthebbers die als instrumenten van de Satan in deze wereld gebruikt worden, ik zal geen namen noemen, die zitten daarom dat de duivel inderdaad die macht heeft om zulke mensen in die posities te brengen. De Satan stelt hem al die dingen voor ogen. En hij zegt, je hoeft alleen maar voor mij neer te vallen. En het is allemaal voor jou. Ik kan jou keizer van het Romeinse Rijk maken. Zo'n macht heb ik. Een Joodse man, dat ergens uit een uithoek van het Rijk. Ik kan ervoor zorgen dat hij keizer wordt. Als je maar mij aanbidt. Het klinkt er wel eens uit de keel als ik daar zo aan denk bij het nieuws. Hoeveel machthebbers er zijn die hoofdzakelijk gedreven lijken te worden door machtswellust. Door het vasthouden van de macht en het uitbreiden van de macht. Het is de duivel die ze inspireert en die ze staande houdt. Aan wie ze hun kracht ontlenen. Zoals dat uiteindelijk bij het beest in Openbaring 13 het sterkste het geval zal zijn. Want het is de draak, die onzichtbare macht achter al die aardse machten. En de draak, dat is de duivel. Het is de draak die hem inspireert en macht verleent. Maar de Heer Jezus zegt nee, ik val alleen maar te voet aan de Vader. God alleen, daar mag je aanbidden en moet je aanbidden. Geen enkele macht. De Heer Jezus krijgt uiteindelijk de macht over alle koninkrijken van de wereld. Maar niet door de duivel te voet te vallen, maar door God te dienen. Dat is de krachtbron voor ieder die de strijd tegen de wereld heeft. Nogmaals, je vindt die strijd niet door daar tegen in te gaan, door daar tegen te vechten, dat verlies je altijd. Je wint het alleen als je wat beters hebt dan deze drie krachten en machten. Als je wat beters hebt, dan hou je het vol. De Heer Jezus had God, had de Vader, en dat was hem genoeg. En tenslotte neemt de duivel mee naar de tinnen van de tempel. De dakrand betekent dat gewoon. En hij zegt, en de duivel is natuurlijk slim, die hoort dat de Heer Jezus tweemaal uit de Bijbel citeert. En hij dacht, dat kan ik ook. Nou, ik kan je verzekeren, de duivel kent zijn Bijbeltje aardig. En hij kan er heel goed uit citeren. Elke ketter heeft zijn letter. En ik hoor zoveel citaten uit de Bijbel waarvan ik denk van, hé, ik herken die stem ergens van. Je kunt met de Bijbel elke denkbare dwaalleer bewijzen. Althans natuurlijk voor mensen die de Bijbel niet goed kennen. Anderen trappen daar niet in. Dus de duivel citeert ook Psalm 91. Hij zegt, spring van de rand van die tempel en God zal ervoor zorgen dat je niet zult neerstorten. Want je hebt een taak hier op aarde te verrichten. Hij zal je bewaren, hij zal zijn engelen sturen. Dus je zult een schitterende landing maken midden op het tempelplein, midden tussen die menigte. Nou, als je iets zult hebben waardoor je die hele menigte aan je voeten kan krijgen, die ze allemaal voor je zullen neerbuigen en je meteen als Messias zullen herkennen, dan is dit je kans. Spring van de rand en God zal je veilig laten landen en de mensen zullen diep, diep, diep onder de indruk zijn. En dan antwoordt de Heer Jezus, je moet de Heere je God niet verzoeken. Dat is een lastig woord, de Heere verzoeken. Als wij verzocht worden, dan is dat een poging om ons tot zonde te verleiden. Maar als je zegt, de Heere verzoeken, dat is natuurlijk wat anders. Wij kunnen de Heere niet tot zonde verleiden, of zelfs maar proberen. Maar God verzoeken, dat betekent zoveel als, God probeer je voor je karretje te spannen. God probeer je naar je hand te zetten. Zoals de Duitse soldaten in de Tweede Wereldoorlog op hun koppels hadden staan, God mit uns. En de tegenpartij claimde God weer voor een andere, op een andere manier, maar allemaal claimden ze God. Allemaal probeerden ze God te bewegen, hun zaak te dienen, in plaats van dat zij als mensen Gods zaak dienden. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat is natuurlijk wel de grootste zelfverheffing. God als het ware dwingen zijn woord waar te maken. Door te springen en op te vertrouwen dat God hem veilig zou doen landen. Kan een mens hoger stijgen dan dat? Een machtswellusteling ontdekt dat hij mensen aan zijn hand kan zetten. Steeds meer mensen kan hij aan zich onderwerpen. In de politiek zien we dat natuurlijk. Maar dat kan net zo goed gelden voor machtige leiders van gemeenten. Het kan dus in de kerkelijke wereld precies net zo gaan. Mensen die eenmaal de smaak te pakken hebben van het feit dat mensen voor hun lopen, mensen voor hun vliegen, mensen hen dienen, mensen hen gehoorzamen. Het is net als met seks en het is net als met geld. Je op een gegeven moment kun je er geen genoeg meer van krijgen. Je merkt dat mensen doen wat jij wil. Je kunt ze laten doen wat jij wil. Dat is wat aan de machtswellust zo ziekelijk is, maar ook zo verlokkend. Macht hebben over anderen. En macht hebben over God, dat is wel zo'n beetje de hoogste vorm van hoogmoed die je kan voorstellen. Zelfs God besturen dat hij doet wat jij wilt. Nou, ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb gemaakt. Wat hier gebeurt. Hier gebeurt precies hetzelfde als bij de eerste Adam. Natuurlijk in totaal andere vorm. Daar ging het over een boomvrucht. Hier gaat het over. Maar daar was het ook de Satan. Het was naar de slang. En later in Openbaring 12 zegt de schrift heel duidelijk dat die oude slang, dat was de Satan. Het gaat om dezelfde tegenstand. Die het eerst probeert bij de eerste Adam. En die het dan probeert bij de tweede Adam. De laatste Adam. En wat bij de eerste, die onder de meest ideale omstandigheden leefde, helaas gelukte, dat lukt bij de tweede niet. Hij blijft overeind. Hij is zelfs gesterkt door de geest. En zo gaat hij, zegt Lucas 4, vers 14, gaat hij gesterkt door de geest eruit en begint zijn dienstwerk. Hij is op de proef gesteld. De eerste adem faalt, de tweede blijft overeind. En dat is onze keuze. Je kunt wel zeggen, ik behoor de Heer Jezus toe, ik dien hem, maar je kunt toch tegelijkertijd terechtkomen in een van die drie of in alle drie deze kwaden. Dan op een of andere manier ontspannen ze alles wat in de wereld is. De begeerte, de hoogmoed. En ik kom terug op het ding wat ik een paar keer genoemd heb en daar rond ik dat eerste gedeelte ook mee af. Wij kunnen alleen maar staande blijven als we iets beters hebben. Dus er zit iets tragisch, mag ik het zo zeggen, het kan ook heel denigrerend overkomen, hoor, maar dat bedoel ik niet. Er zit iets heel tragisch in die begeerte die je helaas soms ook de christenen waarneemt, maar steeds meer bezit. Paulus was nagenoeg bezitloos, de heer Jezus ook. Had het mooie kleed gekregen, maar dat was het dan ook, had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. En Paulus zie je dat ook, en Paulus zegt, als we kleding hebben en onderdak en voedsel, dan moet je tevreden zijn. Die tevredenheid, en hij zegt zelfs dat is het geheim van de ware godsvrucht. Tevreden zijn met wat God je heeft en niet beheerst worden door iets wat overal in de wereld mensen beheerst. Die hang naar hebben. Ik kan me zo goed indenken, als ik dat probeer me in te denken, als ik een wereldling was, als ik God niet had, als ik de bediening niet had. En ik zou maar één keer leven, dan zou ik het in dat ene leven zo goed mogelijk willen hebben. En een zo goed mogelijk leven, dat ontspant maar net precies die drie dingen. Ik zou heel veel geld willen hebben. Zoveel vrouwen als ik maar zou kunnen betalen en zou kunnen beheersen. En vooral macht, macht, macht. En tegelijkertijd is het zo intriest. Het is zo ongelooflijk armzaam. En toch zuigen al die drie dingen aan een mens. En je houdt alleen maar staande als je die drie dingen hebt die de Heer Jezus noemt en die alle drie op hetzelfde neerkomen. God dienen, God aanbidden, God niet verzoeken, maar leven uit God. Vertrouwen op de Heere God. Met hem je weggaan. Ik weet zeker dat Henoch, die wandelde met God, die drie begeerten, heel gemakkelijk de baas was. Niet omdat hij zo goed was, of omdat hij zo sterk was, maar omdat hij wandelde met God. En van Noach lezen we precies hetzelfde. Hij wandelde met God. Dat vergeten we wel eens, maar van Noach staat hetzelfde. Hij wandelde met God. Dat was hun geheime krachtbron. Daardoor bleven ze staan. Je kunt je alleen maar tegen die drie dingen verzetten die diep in ons eigen vlees zitten. En de Satan probeert op allerlei manieren dat te prikkelen. Alleen maar als je iets hebt dat daar ver boven uitgaat. Daarom vind ik het heel triest dat in sommige kerken en kringen men probeert door wettische dingen, door verbod op dit en verbod op dat en verbod op zus en verbod op zo, te proberen een bepaalde levensstijl af te dwingen wat totaal zinloos is. In plaats daarvan zouden we moeten proberen mensen geestelijk zo rijk te maken dat ze daar niet meer naar talen. Dat ze het niet meer nodig hebben. Dat is hun werkelijke kracht. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan een stelletje uitwendige regels waarmee we mensen proberen te beheersen. Nou, dat was wat ik met u wilde delen vanavond. De strijd tegen de wereld is een strijd tegen deze drie dingen. Adam heeft die gekend, de laatste Adam heeft die gekend. U en ik kennen die ook. En we weten nu ook enigszins wat ons wapen is tegen deze grote macht. Wij gaan zo pauzeren en wij gaan daarna een paar vragen beantwoorden. U mag die schriftelijk stellen, daar liggen nog wat briefjes. U mag dat ook mondeling doen. Hoe dan ook, maar eerst gaan we eventjes pauzeren. We gaan zelfs eerst, voordat we gaan pauzeren, eerst collecteren.